De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. In 2011 werd Noorwegen opgeschrikt door de aanslag op het eiland Utøya. 10 jaar na dato worstelt het land nog altijd met dit trauma, ziet Noord-Europa-redacteur Floor Bauma. Hoe moet je zo'n gebeurtenis herdenken?
Vandaag is het 10 jaar geleden dat de terroristische aanslagen plaatsvonden in Noorwegen. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet eerst een bom ontploffen in de hoofdstad bij een overheidsgebouw. En vervolgens ging hij naar het eiland Utøya, waar de jongerenafdeling van de arbeiderspartij een kamp had. En hij heeft ongeveer 1,5 uur lang heeft hij op dat eiland die jongeren opgejaagd, beschoten, achterna gezeten en vermoord. En daarbij zijn uiteindelijk in totaal 77 mensen om het leven gekomen.
The 22nd of July is probably one of the worst days in every survivor's life. I think this week is very hard for many of us.
Ik heb gesproken met Sindre Luce, dat is een 25-jarige man, overlevende van de aanslagen. Destijds was hij 15. Hij heeft zelf moeten vluchten voor Breivik. Hij heeft zich verschuild voor Breivik. Hij heeft tientallen partijgenoten, vrienden is hij verloren die links en rechts van hem werden doodgeschoten door de terrorist.
Many people used a lot of time to try to get their lives back. And still, 10 years after, there are people struggling a lot with getting their lives back as it was before the terror attacks.
Inmiddels is hij algemeen secretaris van de AUF, dus die jongerenpartij. Dus hij is ook politiek actief geworden of gebleven eigenlijk. Het was gericht tegen deze jongeren omdat zij politiek gezien voor immigratie waren, voor diversiteit, voor gelijkheid. En dat waren dingen die Breivik zag als bedreigend voor de Noorse samenleving.
So, 22nd of July is a very important day for everyone who were surviving the attack, for the parents who lost their dearest, and for also the Norwegian society, who really got a reality check about how much suffer one man can also make just in one day.
Dit is een dag van nationale rouw voor Noorwegen. Eigenlijk de hele week zijn ze hier mee bezig. En vandaag zou eigenlijk ook een monument onthuld worden. Een nationaal gedenkteken voor de overlevenden van de aanslag. Maar dat staat er nog niet.
I really feel that it's what we really owe the people who were killed that day is that to never forget, always fight for their values. And also remind the society about what was attacked that day.
Het is ook een heel mooi symbolisch moment om zo'n monument te openen. Hoe kan het dat er nog niet is, 10 jaar later?
Ja, daar is een flinke strijd aan verbonden. Mm-hmm. Eigenlijk vrij snel na de aanslagen was wel duidelijk dat men wilde dat er een nationaal monument zou komen. Alleen vervolgens is er jarenlang gesteggeld over hoe dat monument dan eruit moest komen te zien en waar dat moest komen te staan. En toen is het plan opgezet om een monument te plaatsen bij Utoyakaya. Dat is eigenlijk de aanlegplaats van waar je naar het eiland Utoya gaat. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de plek waar de ellende is begonnen. Want daar is Breivik, verkleed als politieman, naar het eiland gegaan. Alleen toen kwamen 16 buren die in de buurt wonen van die aanlegsteiger in opstand. En die zijn een rechtszaak begonnen tegen de staat. En uiteindelijk is toen in september 2020 is de bouw ook stilgelegd.
Zij wilden niet dat het monument daar kwam. En waarom was dat dan?
Nou, ze zijn niet per se tegen een nationaal monument, maar ze zijn tegen een nationaal monument op deze plek, in hun buurt, in hun achtertuin, zoals een overlevende het omschreef. Daar hebben ze eigenlijk verschillende argumenten voor, waarvan de belangrijkste is dat ze bang zijn voor toerisme. Er komen nu al bussen met toeristen op Utoya af en ze zijn bang dat dat ernstiger wordt op het moment dat daar een nationaal monument wordt geplaatst. Ik sprak een omwonende, Jörn Overby, en die zegt:
They're coming already, and they're coming with people who go to the island nearly every day in the summer. Today, the island gets 10,000 visitors every year.
Daarbij speelt ook de angst mee dat sympathisanten van de terrorist daarheen zouden kunnen komen, omdat ze dat zien als een soort shrine voor.
Ja, een bedevaartsoord.
Ja. En dat draagt ook bij aan het tweede argument dat de buren hebben. Zij zeggen dat het voor hunzelf te confronterend is. Veel van de buren waren ook reddingsmedewerkers. Ook de Overby die ik heb gesproken, die heeft zelf ook reddingswerk uitgevoerd die dag. Die werd gebeld door een kennis die zei: er wordt geschoten op Utoya. Hij had een boot, hij is erheen gevaren. En hij heeft daar kinderen uit het water gehaald. Dus zij zijn ook getraumatiseerd. En zij zeggen: wij willen niet iedere dag nog een herinnering hebben aan wat er toen is gebeurd.
The problem will be that we have to look at it every day. We want to have some quiet and peace and try to think about other things.
Ze vrezen voor mentale problemen. Ik heb de advocaat ook gesproken en hij impliceerde dat ze mogelijk zelfs suicidaal zouden kunnen worden. Twee gezinnen zijn overigens ook al verhuisd om deze reden, omdat ze zeggen: ik vind het te confronterend om hiernaast te wonen.
I remember so good, so I don't have to see it again.
Ik sprak hier ook over met psychiater Grete Diep. Zij doet sinds de dag na de aanslagen doet zij onderzoek naar de mentale gezondheid van de overlevenden. En zij zegt dat de buren misschien ook de realiteit proberen te ontlopen dat dit in hun gemeenschap is gebeurd. Zij willen niet iedere dag een reminder hebben van deze gebeurtenissen. Maar die realiteit die verdwijnt niet met de komst van een monument.
Nou ja, daar kun je echt wel iets bij voorstellen. Maar aan de andere kant zei je van: heel veel mensen willen deze gedenkplaats juist wel heel graag. En ik kan me voorstellen dat het voor overlevenden ook heel prettig is om een plek te hebben waar zij naartoe kunnen terugkeren.
Ja, dat is inderdaad zo. Dus je ziet dat de staat, de AUF en de meeste overlevenden inderdaad voor een monument zijn op deze plek. Daarbij speelt ook mee dat zij zelf natuurlijk ook getraumatiseerd zijn. Psychiater Grete Diep. Zij heeft gezien dat een derde van hen nu 10 jaar later nog steeds kampt met PTSS-achtige klachten. En zij zegt: het plaatsen van een monument op deze plek kan hun helpen, omdat het voor hun een teken is dat de natie het niet gaat vergeten. Een teken dat het herinnerd zal worden wat hun overkomen is. En Sindre Luce ziet het eigenlijk ook zo. Hij zegt: je gaat het meeste effect behalen als het wordt geplaatst op de plek waar het is gebeurd. Dat is een plek waar zij als nabestaanden veel gevoelens bij koesteren. Dus hij zegt: dat moet op die plek geplaatst worden.
And for many survivors, it's hard to know what to say. So a memory place will be a nice start to bring people and start a conversation about what happened.
Hij vindt het ook belangrijk dat er een plek wordt aangewezen voor toekomstige generaties die niet hun eigen herinneringen hebben aan de aanslagen. Dat zij daar naartoe kunnen om te leren over wat er is gebeurd. En daarbij hoort ook een stukje preventie, vindt Luce.
Mm-hmm.
Want hij zegt: het is belangrijk dat we het gesprek blijven voeren over het gevaar van extreem rechts. En dat zou op deze plek zou een plek kunnen zijn waar zo'n gesprek begint.
A memory place is also very important when it comes to create new debates, reflection about what happened and how to avoid it in the future.
Ja, want als je spreekt inderdaad over preventie, hij ziet dus dat extreem rechts nog steeds een heel groot gevaar is in de samenleving in Noorwegen.
Ja, en daar heeft hij ook wel een punt. Je ziet dat er in de afgelopen 10 jaar wel een aantal veranderingen zijn geweest. Überhaupt binnen het rechtsextremisme. Je ziet dat de leeftijdsgroep is veranderd. Waar het vroeger voornamelijk jongeren waren. Zie je dat rechtsextremisme zich nu heeft verspreid door verschillende leeftijdsgroepen. Maar dat maakt preventie ook lastiger. Want dan kun je niet scholen inzetten om daaraan bij te dragen. Want die vinden niet iedereen. Ook vindt het debat meer online plaats. Dat is natuurlijk een meer laagdrempelige plek om je ideeën te spuien en te delen en op zoek te gaan naar de bevestiging van je eigen ideeën. En dat kan radicalisering in de hand werken. En het internet is natuurlijk internationaal. Dus je ziet dat rechtsextremisten uit verschillende landen elkaar inspireren. Dat zag je ook bij de aanslagen van Christchurch. Dat die geïnspireerd waren door andere rechtsextremisten en door Breivik zelf. En nu, afgelopen 1,5 jaar, komt daar de invloed van de coronacrisis nog bij. De angst bestaat dat doordat meer mensen thuis hebben gezeten, doordat meer mensen in een financieel onstabiele situatie zijn gekomen, dat zij daardoor meer op het internet zijn gaan grasduinen. En dus misschien ook op die fora. Dus dat zou ook nog een factor kunnen zijn die de situatie verergert.
Ja, dus rechtsextremisme is helemaal niet verdwenen eigenlijk. Het is juist verspreid geraakt onder verschillende delen van de bevolking. En het is eigenlijk internationaal aan elkaar geknoopt.
Ja, dat is wel het beeld dat naar voren komt uit de dreigingsanalyses. In 2011, voor de aanslagen, zag je dat er binnen terrorismebestrijding vooral veel aandacht was voor islamitisch terrorisme. En het wordt de Noorse staat ook wel aangerekend dat rechtsextremisme, zoals dat van Breivik, over het hoofd is gezien of onderschat is.
Ja, je kunt je niet voorstellen dat dat nog steeds gebeurt in een land als Noorwegen, toch?
Nou, wat er vervolgens na Utøya is gebeurd, is dat er allerlei centra zijn opgericht en instanties zijn opgetuigd voor preventie, voor onderwijs, voor onderzoek naar deze vorm van extremisme. En tot in 2019 werd ook gedacht dat dat wel redelijk onder controle was. Toen werd de kans op een aanslag vanuit extreemrechtse hoek ook niet heel groot geacht. Alleen je ziet dat in dat jaar is er alsnog een aanslag gepleegd door een rechtsextremist. In de Al-Noor moskee in Bærum was dat. Daar is 1 dode toen bij gevallen.
Ja, dus opnieuw eigenlijk is rechtsextremistisch geweld onderschat geweest.
Ja, dat wordt wel zo gezegd. Ja. En je ziet in het laatste dreigingsanalyse, dus over 2021, daarin staat dat er een even chance is op een extreemrechtse aanslag in 2021 in Noorwegen. Dus je kunt zeggen dat 10 jaar na de grootste aanslagen van Noord-Europa de kans dat dat dit jaar weer gebeurt 50% is.
Ja, het is toch wel opvallend, vind ik, in een land dat zoiets verschrikkelijks te verstouwen heeft gekregen als Noorwegen eigenlijk, dat die voedingsbodem nog zo groot is.
Ja, dat is heel confronterend, vooral voor de overlevenden, voor de slachtoffers. Luce zei ook van, wij hoopten dat binnen 10 jaar dat dit probleem aangepakt zou zijn, opgelost. Maar hij zegt, ja, we hebben nog niet de stappen genomen die we zouden willen.
We are even experiencing the opposite. That we are going back and the right-wing extremist environment are increasing. They are getting larger support also in the Nordics. And even also out in Europe, United States, and all over the world. So we have a lot of things to do as a society.
En er zijn ook wel racistische sentimenten te bespeuren breder in de samenleving. Zo bleek uit een onderzoek dat 34% van de Noren sterk negatieve gevoelens heeft tegenover moslims. En 28% ook tegenover Joden.
I think many of us thought in the days after 22nd of July that now we, all of us, will really learn and see that this could never happen again. But we didn't came that long about openness and inclusiveness that we hoped 10 years ago.
En hoe zie je dat terug in het politieke speelveld?
Ja, er is natuurlijk een verschil tussen mensen die uiterst rechtse ideeën hebben en mensen die echt geradicaliseerd zijn en geweld zouden aanwenden of accepteren. Mm-hmm. Maar in zijn algemeenheid kun je wel zeggen dat er een verrechtsing is in de Noorse samenleving, net zoals dat er is in veel andere Noord-Europese landen. De conservatieve rechtse partijen die ontvangen veel stemmen de afgelopen jaren. En in 2013 kwam ook de rechtspopulistische Vooruitgangspartij in de regering. Dat is de partij waar Breivik vroeger ook bij zat. Hm. De partij heeft overigens wel afstand genomen van hem. En sinds vorig jaar zitten ze niet meer in de regering. Maar ze zijn de twee na grootste partij van Noorwegen. Dus dat laat zien dat ze zeker invloed hebben.
Ja, dus kort na die aanslagen eigenlijk is die partij... is het gelukt om in een regering te komen?
Ja, 2 jaar daarna, ja. En je ziet dat de Arbeiderspartij, dus meer op de linkerflank... die heeft al een decennium niet geregeerd. En nou zie je wel dat aan het einde van het jaar zijn weer verkiezingen. En nu zie je in de peilingen dat deze partij wel weer een beetje aan het stijgen is. En dat wordt toegeschreven aan de stem van jongeren... die willen inzetten op klimaatbeleid, maar ook wiens leeftijdsgenoten zijn getraumatiseerd door deze aanslagen en die dus een sterke stem willen tegen rechtsextremisme.
En eventjes terug naar Utøya. Gaat dat nationale monument er nou nog komen, 10 jaar na dato?
Afgelopen maart is de staat in het gelijk gesteld in de rechtszaak die was aangespannen door de omwonenden. Volgens de rechter was het voornamelijk omdat het belang van de overlevenden zwaarder weegt dan dat van de omwonenden. En ook is er eigenlijk geen wetenschappelijk bewijs dat het trauma dat die omwonenden wel degelijk hebben, dat het versterkt wordt door de komst van zo'n monument. Psychiater Grete Diep die zei ook van er zijn inderdaad triggers die zo'n trauma kunnen verergeren. Zoals bijvoorbeeld een harde knal of het snel voorbijrijden van een auto. Maar een monument dat stilstaat en relatief opgaat in zijn omgeving is niet zo'n trigger. Dus nadat de bouw maandenlang heeft stilgelegen is dat weer hervat. En het plan was aanvankelijk om het deze week dus te onthullen. Maar dat is niet gelukt vanwege die rechtszaken, maar ook vanwege de coronacrisis. Nu is het plan dat in de lente van 2022 het monument onthuld wordt.
Ja, dus dan is er binnenkort eindelijk een plek waar mensen die dit dus meegemaakt hebben naartoe kunnen terugkeren.
Ja, dus vanaf het voorjaar van volgend jaar kunnen zij terecht bij de aanlegsteiger die leidt naar Utøya. Daar komen 77 bronzen pilaren te staan. 1 pilaar per slachtoffer. En die staan zo geplaatst dat het zonlicht erop valt op het tijdstip dat het slachtoffer in kwestie is overleden op die 22 juli 2011.
I would definitely go there for commemoration. I feel it's very good to have such a place where you can also canalize your feelings, your thoughts and also reflect in a structured way about what happened.
Dankjewel, Floor.
Jullie bedankt.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Jeroen Jaspers.